Misschien zit je nu wel lekker thuis. Thuis. Die ene plek alleen van jou. Waar je kiest voor wild gaan spelen met je hond. Helemaal losgaan op keiharde muziek zonder dat iemand het ziet. Of relaxed gaan. Ploffend op de bank met jouw favoriete podcast. Jij kiest voor gaan. Ook thuis. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Check fbto.nl. Jij kiest. FBTO.
Een van de saaiste clichés over voetbal is dat het de belangrijkste bijzaak in het leven is. En het punt met clichés is, er zit toch verdomd vaak een kern van waarheid in. Maar wie zeker geen cliché is, is Sander Schimmelpenninck. Hij ruziet en roept en stoeit en beïnvloedt, ook als het tegen zijn eigen belang is. Een voetbal-equivalent van Schimmelpenninck was niet zomaar te vinden. Ik heb even gedacht aan de Zweedse bloedzuiger Ola Toivonen, maar daar doe ik hem een beetje mee tekort. Nee, ik kom uit bij Steven Berghuis. En waarom? Daarvoor moet ik onze eigen Cor Pot citeren, die over Berghuis zei: in de kern is het een leuke, slimme jongen, maar vaak was hij onuitstaanbaar en hij kreeg met iedereen ruzie. Dus ja, ik zie het, een ruziemaker met een keurig voorkomen, links, uitgesproken en soms onuitstaanbaar. Sander Schimmelpenninck is de Steven Berghuis van de mediawereld. En met hem, als maatschappijcriticus, gaan we het hebben over welke rol voetbal in de samenleving speelt en of en waarom voetbal de belangrijkste bijzaak van het leven is. Sander, welkom en goed te zien. Het is toch een beetje al gat mannetje.
Ik vind het zo zonde.
Zeg maar, als er dan zo gewoon over je geluld wordt, het doet je echt helemaal niks?
Nee, helemaal niet. Eigenlijk niet, nee.
Ik proef daar toch iets minder zelfvertrouwen vanuit jou.
Wat een afschuwelijke onzin is dat.
Oppas wat je zegt.
Het moet gewoon klaar zijn. Ik ben klaar nu.
Ja, dankjewel. Leuk om hier te zijn.
Waar heb je hier naar moeten zoeken?
Ik moest lang zoeken.
Een quote van Cor Pot.
Ik moest lang nadenken. Want probeer ik een voetballer te spiegelen aan de gast. Ik vond het niet meevallen. Ik vond Ola Toivonen toch ook wel lekker eigenlijk. Maar net te weinig misschien.
Doe mij dan maar Steven Berghuis. Die is natuurlijk ooit begonnen bij Twente.
Oh, dat is waar ook, ja.
Doorgebroken onder Co Adriaanse, die het in hem zag zitten.
Ja.
Hij heeft ook last van bedreigingen op sociale media. Dus dat zie ik ook een connectie.
Een parallel.
Weet je wat het was? Ik zocht een ruziemaker. Een voetballer die altijd om de havenklap ruzie maakt bij mensen. Maar dan kom je toch uit bij een beetje ordinaire types. Weet je wel, Zlatan.
Ik maak helemaal geen ruzie met mensen.
Mensen maken ruzie met jou.
Zo is het, ja. Okay.
En voor de mensen die... voor de mensen die het niet weten, columnist bij de Volkskrant. Podcastmaker bij de Zelfs podcast onder andere. Schrijver van het boek Sander en de Brug hebben we hier liggen. En je hebt nog een aantal andere petten op, programmamaker. Ja. Maar het gaat voor een deel over voetbal. En we zijn eigenlijk altijd benieuwd wat onze gast zelf voor een voetballer is. En dan gaan we altijd eerst even gokken. Wat hebben we tegenover ons zitten?
Ik denk een middenvelder die alles op één tempo doet.
Een hoppelende middenvelder, ja.
Okay,
ik zie het toch gewoon weer een simpel bekkie in. Ja. Thomas?
Ik zat weer te denken aan zo'n nummer 10 met een haarbandje die eigenlijk alleen de bal in zijn voeten wil hebben. En als het dan en direct afgeeft op zijn medespelers als het even niet loopt.
Of het zoontje van de hoofdsponsor. Je had dat vroeger altijd toch in die jeugdopleiding. Ja, in sommige teams één jongen spelen waarvan je eigenlijk zag, hoort er niet helemaal tussen.
Ja.
Verlos ons.
Steven Berghuis. Ik was rechtsbuiten. Goede voorzetten. Wel snel. En goede conditie ook wel. Ik was niet een goede afmaker. Dus ik heb wel in de spits gespeeld. Maar trekken overhalen, daar was ik gewoon niet zo goed in. Maar ik was wel best wel oké rechtsbuiten.
En rechtsbenig ook?
Ja.
Oké. Okay.
Ja.
Ik heb wel eens iemand horen zeggen, als een spits niet scoort, moet je hem niet opstellen.
Dat zei ik 5 minuten geleden inderdaad. Ja. Nee, dat klopt. Dus ik hoorde ook niet thuis in de spits. Ik was ook te klein. Maar ik was wel een goede rechtsbuiten wel. Ja.
En dat, bij welke club? Waar hebben we het over?
De VV Diepenheim. Dat is nou niet dat je zegt eredivisie niveau. Maar we hadden op een gegeven moment wel echt een goede lichting in ons dorp.
Ja.
En toen speelden we, ik weet niet welke klasse dat was. Maar we moesten in ieder geval heel ver. We moesten dan helemaal achter Doetinchem moesten we voetballen tegen best wel goede ploegen. En toen waren er ook wat jongens die werden opgeroepen voor een regioselectie. Ik heb daar ook wel eens een auditie gedaan. Ik ben er helaas niet doorgekomen. Ik heb daar tot mijn 16e gevoetbald. In mijn 16e heb ik de eerste uiteindelijk gehaald. Heb debuut gemaakt met 2 goals. Dat was of 1, geloof ik. Maar in ieder geval gescoord bij mijn debuut. Dat is heel belangrijk.
En
natuurlijk.
Ook nog zoiets als de jongste debutant ooit? Of
nee. Volgens mij was er als iemand van 14 die gewoon heel veel varkensvlees kreeg.
Dat kan gewoon in Diepenheim.
Ja, die was al 2
de
meter.
De bierindustrie zat sinds de 10e.
Precies. Toen begon de puberteit. Ik was eigenlijk vrij late puber. Ja. Dus toen begon ik op een gegeven moment de meisjes belangrijker te vinden. En toen werd het trainen.
Kan minder. Ook tegelijk, Sander, kunnen wij je verzekeren.
Ja, ja, ja. Bart. Heel goed.
Maar dat haarbandje vond ik wel aardig gevonden. Ik zie het eigenlijk ook wel. Heb je ooit een haarbandje gedragen?
Nee, maar ik was inderdaad wel vrij ijdel, aanstellerig, Italiaans, shirtjes, weet je. Ja, dat wel. Ik heb hier ook in de studentendiscotheek De Bikini moest ik tappen. En daar hadden we altijd van die strakke AS Roma shirtjes, die Kappa shirtjes. Ja. Dat was de tijd van heel lang haar. Ik had echt heel lang haar. Ja. Het was wel voor Twentse begrippen behoorlijk exotisch en ijdel wat ik allemaal op de mat legde.
En we waren ook een beetje benieuwd naar jouw rol in de kleedkamer. Was je iemand die het voortouw nam?
Ja, dat was het Twente van eind vorige eeuw. Dat klinkt echt heel lang geleden. Maar zo'n 1999, 2000. En wij vanaf je 14e moest je dan gewoon een kratje grols leeg drinken na de wedstrijd. En check roken en zo. Mm. En ja, ik vond het wel leuk. We hadden wel lol. En er was gewoon klassieke voetbalhumor.
Was het bij wijze van spreken of je moest echt een kratje grols leeg
drinken? Nee, dat is niet dat is echt zo. Gewoon
iedereen drinkt een heel krat.
Ja, dat werd zo ongelooflijk hard gezopen dat ik echt eigenlijk nog heel verbaasd ben dat mijn brein functioneert. Twente is überhaupt een regio waar krankzinnig veel gedronken wordt. En toen was dat echt vanaf je 14e. En dan kwam je gewoon laveloos thuis. Ja. Terwijl je gewoon had gesport. Het is eigenlijk echt wel heel raar.
Ja.
Ik denk dat inmiddels veel minder is. Maar het was echt wel heel gezellig. En het was voor mij ook de binding met de regio en met de jongens uit het dorp. Want ik ging al vrij snel op mijn 12e ging ik niet meer met die jongens met wie ik op de basisschool zat. Naar de middelbare school ging ik naar Hengelo, de grote stad. Hengelo.
Het neutje.
Wat zeg je?
Het neutje.
Het pleintje was de tent.
Wij hebben hier altijd een trainingskamp in die regio.
Ze gaan ook naar het neutje in Hengelo.
Vrijwel alle clubs, aantal clubs gaan in Delden dan op trainingskamp. En dan sluit je altijd af in of Hengelo of Enschede of allebei. Als je het avond hebt.
Ja.
Dus daar kennen we, hoe heet het ding? Neutje?
Ja,
het neutje. Daar kennen we
het
neutje van.
Nee, onze favoriete tent was pleintje en dan kreeg je van die cilinders bier. Nou goed, daar zat ik op de middelbare school. Dus toen was ik het contact met het dorp een beetje kwijt. En voetbal was dan nog gewoon mijn achtertuin, zeg maar.
Was je een beetje een pestkop ook in de groep?
We hadden wel redelijk... we waren elkaar wel de hele tijd aan het afzeiken. Maar het was redelijk gelijkwaardig. Ik heb niet het idee dat er nou één iemand echt...
Had je toen ook wel dat je als je mensen dommig vond... dat je daar een soort allergie voor had?
Ja, eigenlijk niet. Want bij voetbal gaat het natuurlijk ook om andere dingen. Mm. Kijk, als jij gewoon een hele goede verdediger bent, dan hoef je verder niet de zwaartekracht te kunnen verklaren of zo. Of het sterrenstelsel te kunnen uitleggen.
Kan ik ook niet uitleggen.
Het is een hele mooie egalitaire sport. Het gaat gewoon om wat je op het veld doet. En of je een beetje je taken volbrengt. In die zin is voetbal eigenlijk een verbinder tussen mensen van allerlei verschillende niveaus.
Ja. Ik ving via op dat je toch eigenlijk ook wel profvoetballer had willen worden.
Tuurlijk, meer niet.
Wat had je zo aantrekkelijk geleken aan het profvoetballerschap?
Nou ja, dat... nee.
Dat is ook gelukt.
Nee.
Dat is linksom ook gelukt.
Precies, dat is wel gelukt. Het zit hem gewoon in doelpunten maken. Nee, maar gewoon scoren of het gejuich van het publiek.
Dus dat eigenlijk het mooiste.
Ja, dus ik ging al vrij jong naar Twente. Mijn eerste seizoenkaart was in vak O naast vak P. Best wel spannend vond ik dat. Dus
dat zijn de hooligans?
Ja, dat is de harde kern van Twente. Dat was nog in het oude Diekman Stadion. Toen was ik 12 of zo. 50 gulden voor een seizoenkaart. En toen raakte ik gewoon zwaar onder de indruk van de sfeer in het stadion. Dat is gewoon heel vet. En wat wil je als jongen dan liever dan voetballen in zo'n sfeer? En het is natuurlijk... Ja, als je van voetbal houdt, is dat het mooiste dat er is.
Ja. Ja, ik snap, wij zijn nog wel eens geneigd om, zeg maar... Als voetballer zelf zijn de supporters niet echt te begrijpen, zeg maar.
Ja.
En te denken van, ja, waarom komen die mensen? Waarom zijn ze zo gek? Maar ik was vorige week Feyenoord Shakhtar, was ik gaan kijken. En was natuurlijk één helft van het stadion was dicht. En ik had gewoon een kaartje. Ik dacht gewoon in een rustig vak. Maar de gehele harde kern was naar dat vak gekomen. Dus ik kwam 10 minuten voor de wedstrijd aan. En ik was blij dat ik überhaupt de tribune nog op kwam. Maar ik stond dus op de trap tussen de harde kern en Feyenoord. En dan merk je wel dat het gewoon wel... Dan merk je wel dat het echt mooi is, man.
Ja?
Wat
voor de mooie...
Al die gasten om me heen stonden te zingen en te schreeuwen. En op de manier zeg maar, waarop zij het beleven, daar word je gewoon in meegetrokken.
Kon je jezelf al beheersen? Hè? Om het ook gewoon mee te doen in dat...
Een beetje. Tuurlijk. Maar dat is echt...
Ik vond het heel interessant wat je zei. Is dat een bekend fenomeen bij voetballers dat ze echt denken van... wie zijn die mensen?
Ik kan een voorbeeld geven. Ik speelde met Thomas bij Excelsior en speelde in de eerste divisie. En dan speelde een hele verre uitwedstrijd. En dan zaten er bijvoorbeeld 30 mensen in dat uitvak. En dan gingen ze bedanken naar de wedstrijd. Maar dan zei ook wel eens tegen elkaar van... joh, wat bezielt die mensen dat ze dit hebben gedaan op hun vrijdagavond.
Nou, ons rijden
precies
voor Excelsior uit.
Ja, we begrijpen elkaar niet helemaal.
En ook wel eens bedreigend dat je echt denkt van... ja, ik voetbal liever voor een leeg stadion... dan met deze gek op de tribune.
Nee, want het zorgt wel voor het gevoel dat het ertoe doet wat je aan het doen bent. Ja. Het levert ook spanning en energie op.
Ja.
En sowieso bedreiging of haat van de supporter van de tegenstander... is alleen maar
dus prima.
Brandstof. Ja. Van je eigen supporters dat is gelukkig nooit meegemaakt... maar dat lijkt me wel heel naar. Ja. Ik heb wel eens in stadions gezeten... waar hun eigen spelers worden uitgefloten. Ja. Dat is wel pittig, denk ik.
Ja. Ben je nooit uitgefloten?
Nee, geloof ik niet. Ja, ik was gemopper, maar echt een redelijk groot fluitsignaal.
Je bent wel het type speler, als het maar niet loopt, waar ze daar gaan ergeren.
Ja, dat is zeker waar.
Doe die bal eens vooruit.
Dat is zeker waar, ja. Met je haarbandje. nee, gelukkig niet. Nee. Jij wel?
Nee, ja, we hebben toen na die degradatie een kleine confrontatie gehad met supporters.
Ja.
Maar dat was ook dat was een beetje wat Jetro Willems eigenlijk dit weekend had. Ja. Ik vond zijn reactie wel echt gruwelijk.
Ja,
dat is echt...
Boeie, ik kom uit Rotterdam-Zuid.
Hij maakt er niet echt een heel groot ding van. Dat vond ik wel mooi.
We gaan zo verder over de rol van voetbal. Even iets heel anders. Ik ben zelf niet erg activistisch van aard, in tegenstelling tot jij, Sander. Maar af en toe komt er iets voorbij wat me aan het hart gaat. Dan zag ik vorige week dat bericht van het IPCC, dat klimaatpanel, dat het eigenlijk allemaal nog slechter is dan we eerst dachten. En ik deelde dat op Instagram, doe ik niet vaak, maar ik deelde dat met een soort mededeling erbij. Ondertussen in Nederland wel 17 zetels voor BBB.
Ja.
En toen kreeg ik doe het dus niet vaak zoeken, maar kreeg ik een aantal reacties, weet je wel, sommige positief, maar ook een aantal heel kritisch en vijandig en fel, van denk je wel niet dat je bent, lees je eens in, onwetenschappelijk, dat soort dingen. En toen ik wist natuurlijk dat jij zou komen in de podcast, toen ik was er een uur mee bezig om tegen wildvreemde mensen proberen uit te leggen wat ik bedoel en het proberen uit te leggen, de discussie aan te gaan. Waarop ik op het punt stond van, ik kan het ook weer verwijderen, weet je wel. Maar ik heb hier twee vragen over. De eerste vraag is, ik zie jou dit vaak doen. Waarom in godsnaam ga je de discussie aan met wildvreemde mensen die jou van repliek dienen?
Nou, ten eerste heel goed dat je het doet, want jij bent natuurlijk anders dan ik helemaal niet een iemand die snel mensen op de kast krijgt, denk ik, als voetballer, maar veel neutralere figuur. Dus ik denk dat het juist heel goed is dat mensen die helemaal niet bekend staan om hun mening wel een mening geven. Mm. Ik doe dat omdat ik... gewoon zie dat bijna alle redelijke stemmen zich terugtrekken van sociale media. Want heel concreet, die vraag krijg ik natuurlijk ook heel vaak. Wat heb je eraan? Ja, niks. Als ik morgen stop met Twitter, is mijn leven een stuk leuker.
Ja.
Maar als ik morgen stop met Twitter, is er weer, en dus wellicht een beetje zelfoverschatting, maar is er weer een redelijke stem minder.
Voor het land.
Je bent ik meen het serieus. Ik doe het wel een beetje voor het land. Want kijk, je moet wel gewoon dat andere tegengeluid blijven geven. Kijk, daar gaat eigenlijk ook mijn nieuwe programma over, wat ik nu aan het maken ben voor de VPRO. Kijk, sociale media wordt door heel veel nette mensen gezien als een soort van, ja, dan kijk je daar toch niet op. En dat is toch gewoon, dan leg je dat toch, ga toch van Twitter af. Wie zit er nou op Twitter? Nou, ik heb talkshows gepresenteerd. Ik loop heel lang inmiddels al in de media, of vijf jaar of zo in de mediawereld rond. Ik zie gewoon hoe belangrijk sociale media zijn. Talkshows die worden gebaseerd, de onderwerpen die worden gekozen op basis wat er op die dag op Twitter allemaal gebeurt. Dus we kunnen wel doen alsof het niet belangrijk is wat er gebeurt, alsof er alleen maar gekkies zijn, maar dat is gewoon niet waar. Dus ik vind het heel belangrijk dat redelijke stemmen daar gewoon actief blijven en dat populistische geluid blijven bestrijden, want het is gewoon nodig.
Ja.
Want je ziet wat er gebeurt. Hè? De populistische flank, alles rechts van de VVD, wordt elke verkiezing weer groter. En dat komt omdat we denken van, ja, sociale media, dat nemen we niet echt serieus en dat is allemaal een beetje voor gekjes. Maar je ziet gewoon welk effect dat heeft. Ja. Dus ik wil dat gesprek wel aangaan.
Je bent een beetje de rechter van social media, zouden we kunnen zeggen.
Dat zou natuurlijk veel te pretentieus zijn, maar ik vind het wel belangrijk en ik bedoel, ik heb er ook lol in. Hè? Ik vind het ook leuk om mensen een beetje sarcastisch, pesterig op hun nummer te zetten.
Ja, want bij de manier waarop jij twittert, zal het natuurlijk niet heel vaak zijn dat mensen dan denken van, laat ik nou eens van standpunt veranderen.
Daar heb je denk ik wel gelijk in. Maar zo is het ook niet altijd bedoeld. Kijk, ik polariseer. Dat zal ik onmiddellijk toegeven. En dat doe ik omdat er juist heel veel mensen in Nederland zijn, de grootste groep mensen, dat zijn gewoon hele redelijke mensen die ergens in het midden zitten. En in deze tijd, met thema's zoals klimaat en zo, vind ik dat je mensen een beetje moet dwingen om te kiezen. Je kan niet meer zeggen van, ja, ik vind er eigenlijk niks van. Het klimaat, ja, ik vind er eigenlijk niks van. Nee, je moet er wat van vinden, want dit is gewoon echt heel belangrijk. En daarvoor heb je mensen nodig, zoals ik. Maar gelukkig zijn er heel veel andere mensen, activisten noemde je ze net eigenlijk, die mensen dwingen om over dingen na te denken en kleur te bekennen. Te zeggen, ik ben hiervoor of ik ben hier tegen. Ik vind dit wel belangrijk, ik vind dit niet belangrijk. Want we kunnen ons eigenlijk niet meer permitteren om, zoals we als Nederlanders altijd gewend zijn, maar een beetje, nou ja, laten we een beetje in het midden uitkomen. Laten we een compromis sluiten. Weet je, hij heeft een punt, hij heeft een punt. Laten we ergens in. Nee, dat gaat niet meer. Je moet echt kiezen in deze tijd.
De tweede vraag die hem opkwam, dat vind ik eigenlijk nog iets interessanter, is, ik betrap mezelf en dan heb ik echt wat feedback en kritiek. En ik ga twijfelen aan mijn eigen punt. Dus ik denk van, is het, ben ik niet te stellig? Of is het,
jij wil hem eigenlijk verwijderen.
Ja, voor een deel. Of ben ik niet te ongenuanceerd? Ja. Is het wel zo zwart-wit? Al doe ik dit eigenlijk? Snap wat ik bedoel?
Ja.
Maar ik kijk regelmatig naar programma's waar je verschijnt. Bijvoorbeeld, daar betrap ik jou dus nooit op. Hè? Een soort terughoudendheid of gereserveerd dat over je eigen mening.
Ja.
Die stelligheid. En ik vraag me echt af, hoe komt dat?
Ja.
Nee, en hoe komt het? En dat heb ik. Ik heb dat bij jou, ben ik echt benieuwd. Ik heb dat bij jou en dat heb ik bij Tim Hofman ook. Jullie vinden overal iets van. En dat vind ik echt knap.
Met volle overtuiging.
Nee, dat is echt niet waar.
Dat is lekker drankje, hè? Ah, is een lemon. Ja.
Dat heb ik echt sinds de kantine van de VV Diepenheim niet meer gedronken.
Voor een moeilijke vraag moet je altijd een slokje is een lemon nemen. En dan kunnen we weer verder.
En dan kan je stellig worden.
Ik krijg hier niks van, dus ik ga dit niet hier aan meedoen aan deze reclame.
Dat heb je zojuist gedaan.
Voor is een lemon.
Nee, die stelligheid, ja, dat is natuurlijk wel deels voor de bühne. Hè. Dus kijk, Twitter is natuurlijk een medium met name dat je dwingt om kort en bondig en dus stellig te zijn. Daar is niet echt ruimte voor nuance. En nuance doet ook af aan de boodschap. Dat verzwakt wat je wil brengen. Maar als mens en in elk gesprek ben ik natuurlijk vol twijfels. Ben ik helemaal geen soort van zichzelf overschattende idioot.
Twitter wel.
Dus wat je zegt, je hebt over alles mening. Nee, ik heb over heel veel dingen heb ik helemaal geen mening. Ik word bijna elke dag gebeld door talkshows. Ja, wil je wat zeggen over dit? Wil je wat? Nee, dan zeg ik nee, want daar weet ik niks vanaf. Kijk, ik heb een paar thema's waar ik me druk over maak, waar ik me over uitspreek, waar ik iets van vind. En daar ben ik stellig over, want daar weet ik dat ik er kennis van hem. Maar als je aan mij vraagt, doe eens een hele stevige uitspraak over bijvoorbeeld het klimaat. Nou, dan zou ik dat ook niet doen. Want dat weet ik niet. Ik weet wel dat je gewoon de instituten die we hebben, zoals het IPCC, moet vertrouwen. En als zij zeggen het gaat de verkeerde kant om, heb ik geen enkele reden met mijn beschikbare kennis om daaraan te twijfelen. En 99% van de Nederlandse bevolking ook niet. Dus die moet je dan wel tegenspreken als zij allerlei complotten vermoeden die gebaseerd zijn op misinformatie. Mm-hmm. Maar goed, ik snap dat het overkomt alsof ik heel stellig ben over alles. Maar dat is wel alleen maar over dingen waarvan ik ook denk dat ik daar stellig over kan zijn.
Bluff je ook wel eens ergens doorheen? Dat zou natuurlijk ook kunnen. Als je in een discussie met iemand bent waarvan je soms zelf het gevoel hebt van, ik weet niet helemaal hoe het zit, maar ik bluff me er in mijn stelligheid doorheen. Of
nee, maar dan moet je gewoon zeggen dat je dat dus niet helemaal zeker weet. Dat is namelijk heel krachtig. Als je zegt, dat durft bijna niemand meer tegenwoordig. Gewoon zeggen, oh, dat weet ik niet. Daar heb ik geen verstand van. Hier heb ik wel verstand van. Dus laten we het daarover hebben. Ik had laatst een podcast met Caroline van der Plas. Dat is iemand die een van de dingen, laat ik iets aardigs over zeggen, een van de dingen die zij op zich wel goed doet, is dat zij dus eerlijk zegt, daar heb ik eigenlijk nog niet zo over nagedacht. Ja, dus ik vroeg haar naar een paar dingen buiten dat hele stikstofhaal, wat ze daarvan vindt, weten we allemaal wel. Maar goed, die hele partij is natuurlijk nog een soort van onbeschreven blad. Het is heel onduidelijk wat zij van allerlei andere dingen vindt. Dus ik vroeg daarna en dan zegt ze van, ja, daar moeten we eigenlijk nog een programma over maken, want dat weten we eigenlijk helemaal nog niet. Okay. Nou, dat vind ik wel sterk en dat spreekt mensen ook aan. Die denken van, nou ja, die vrouw, ik vertrouw die vrouw en wat ze van dingen vindt, dat komt nog wel.
Dan toch even, het zal mensen niet ontgaan zijn, de voetbal, het VI-verhaal wat jou... Overkwam afgelopen week, ik weet niet precies, maar je hebt er een aantal keer gezeten. Ik heb een stukje van gezien, volgens mij een vrij aardige uitzending. Maar de uitzending daarop gingen de heren reflecteren op jouw aanwezigheid. Ja. En wat eigenlijk de boodschap was. Het is toch een beetje al gat mannetje. De chemie was er niet aan tafel, gaafje.
Ja, dat is zo grappig. Dan doet Derks alsof hij je naam opeens niet meer weet. Die jongen die hier zat, Van Adel. Die jongen.
Maar hoe ontvang je dat dan? Als je dat dan tegen ziet?
Nou, ik vond het natuurlijk buitengewoon amusant. want het is, ja, kijk, het is een ophefgedreven programma. En om eerlijk te zijn, kwam het ook niet helemaal als een verrassing. Want ik ben daar 3 keer geweest en achter de schermen krijg je natuurlijk allemaal dingen mee die de kijker niet meekrijgt. En het belangrijkste...
Zoals wat?
Het belangrijkste probleem wat het programma heeft is René van der Gijp. Kijk, René van der Gijp kan gewoon het niveau niet aan. Dat is als een linksback die je af en toe de bal moet geven. Omdat hij anders... waarom is die man opgesteld?
Dat deed hij zelf trouwens niet. Hij had altijd Erik Gerrits, toch? Dat vertelt hij, die over hem heen kwam. Ja. Maar die gaf hij niet de bal, omdat hij vond dat hij niet kon voetballen.
Ja, precies.
Maar dat is hij nu zelf geworden.
Hij is Erik Gerrits van B.I.
Nee, maar dus al die redacteuren, je hoort ze de hele tijd smoezen van, ja, maar hoe kunnen we René dan bij het gesprek betrekken? We moeten ook René een beetje... de bal geven. Dus en dat merk je. Kijk, als het ergens over gaat aan die tafel, dan haakt hij af. Dan zie je hem gewoon naar het plafond kijken. En dan op een gegeven moment trekt hij dan een helm en een dildo onder de tafel vandaan en zet hij op zijn hoofd. En dan zegt hij, ja, neuken. Oh. Ja, en kijk, en ik vind hem een mooie vent. Hè.
Hij
heeft echt komische kwaliteiten. Alleen, je merkt gewoon dat als het een serieus gesprek wordt, en ik heb daar wel serieuze gesprekken of serieuze onderwerpen behandeld, met name met Derksen, dan haakt hij af. Dus dan werkt dat niet aan tafel. Dus ik snap dat eigenlijk wel. Ja.
Oké. En heb je, zeg maar, als er dan zo gewoon over je geluld wordt, het doet je echt helemaal niks? Gewoon, je hebt geen seconde dat je denkt...
Ja, maar kijk, weet je, zij je ziet dan die arme René een grapje opdreunen wat hij heeft ingestudeerd.
Je bent eigenlijk niet eens zo heel klein, toch?
Ik ben 1,76, ja. Dan ben je geen smul.
Ik had dus ook. Ik had je nog nooit dit echt gezien. Dus ik denk echt, er komt een dwerg binnen. Maar dat viel echt hartstikke mee.
Ja, nee, maar goed. Maar dat lezen ze dan op Twitter. Van, daar wordt hij op gepakt, dus dan gaan we dat maar kopiëren. Ik moet daar heel hard om lachen, want het is natuurlijk gewoon allemaal een beetje zwakte pot.
Krijg je ook wel eens kritiek die je wel raakt?
Ja, tuurlijk. Wat ik altijd heel frustrerend vind, is bijvoorbeeld in het kader van Sander en de Kloof, dat programma wat ik heb gemaakt, dat je dan juist uit linkse hoek, want links vindt mij ook helemaal niet leuk, dat die zeggen van, ja, zo'n probleem als ongelijkheid, armoede, dat mag jij niet behandelen. Mm. Waarom? Hè, als iemand van kleur of een vrouw dit thema zou benoemen, dan zou niemand luisteren. En jij maakt er een programma. Jij gaat eigenlijk met ons probleem aan de haal. Ja. En ik begrijp die frustratie wel. Dus dat vind ik serieuze kritiek. Ik vind dat ik daar een goed antwoord op moet hebben. En ik vind dat vervelend. Want het is namelijk een beetje waar wat ze zeggen. Er wordt inderdaad meer naar mij geluisterd, omdat ik juist die andere kant ken. Mm. En dat is ook waarom ik het doe. Dus als je met die mensen praat, kan ik ze ook wel uitleggen waarom het juist, ja, denk ik, goed is dat ik het doe. Maar dat is inhoudelijke kritiek die ik begrijp. En die ook te maken heeft met een oprecht slachtofferschap van mensen die gewoon zich slachtoffer voelen. En terecht. En denken, ja, gaat die jongen een beetje soort van leuk doen met ons serieuze probleem. Mm. Waar die zelf geen last van heeft. Dus ik vind dat serieuze kritiekpunten.
Maar je kan het ook niet doen, denk ik. Altijd dan.
Ja.
Dus ja, dat is... Ja.
Precies. In dat boekje en in die serie laat ik natuurlijk heel nadrukkelijk merken van ik bekijk deze kloof van de bevoorrechte kant. Hè? Dus ik maak er geen geheim van. Ik ga niet doen alsof ik een soort van Robin Hood ben of spreekbuis van de armen of zo. Dat zou totaal lachwekkend zijn als ik dat zou doen.
We gooien dat boekje al op. Sander en de Brug hebben met veel plezier gelezen. Maar volgens mij zit je boekentoer er wel een beetje op, zeg maar. Dus we willen het ook. Ja. Je hebt het er eindeloos over gesproken.
Ja, ik helemaal klaar met dat boekje.
Ik ben wel heel benieuwd naar de enige vraag eigenlijk. Je hebt er ongetwijfeld ook kritiek en feedback op gehad.
Ja.
Wat is nou het kritiekpunt of het feedbackpunt wat jij het meest serieus neemt? Wat het beste is blijven hangen daarop?
Dat is eigenlijk dus in het verlengde van wat ik net zei. Dat, kijk, ik beschouw de wereld vrij rationeel en economisch, weet je wel. Dus ik vind het heel moeilijk om te begrijpen dat mensen heel recht stemmen, terwijl ze dan eigenlijk tegen hun eigen economische belang instemmen. Heel veel mensen die op BBB of FVD of VVD zelf stemmen, die hebben daar gewoon geen belang bij, want ze stemmen tegen hun eigen financiële belang. En dat betekent dat er dus voor heel veel mensen een ander element belangrijker is, namelijk cultuur. In wat voor land wil je wonen? Wat zijn tradities? Wat is de waarde van al die Nederlandse tradities die mensen bang zijn kwijtraken? Nou, daar heb ik gewoon in dit verhaal ook niet een antwoord op. Want ik ben duidelijk erachter gekomen van mensen, je krijgt lang niet iedereen mee met een economisch rationeel verhaal. Je kan wel zeggen van, als je op die partij stemt, dan is dat onhandig voor jouw portemonnee. Mm-hmm. Maar die mensen zeggen, ja, maar ik stem op die partijen, want ik vind die andere partijen vind ik elitair en kut en links en ze pakken alles van me af. En ja, daar moet je wat mee. En ik heb daar ook geen antwoord op.
Als we het net over zekerheid hebben, ik heb het gelezen en ik heb toch bij bekruipt het gevoel dat je over het ene punt zelfverzekerder bent dan over het andere punt.
Ja.
Heb ik dat goed tussen de regels doorgelezen?
Er zijn sommige dingen die ook al in gang zijn gezet. Hè? Bijvoorbeeld het inkomen uit erfenissen en vermogenswinst even zwaar belasten als inkomen uit werk. Ja, daar is de politiek al mee bezig. Dat is eigenlijk,
daar ben je zelf ook al jaren mee bezig natuurlijk. Maar komen er ook andere. Het gaat namelijk over kansengelijkheid, het veranderen van het schoolsysteem, van het pensioensysteem. Ik proef daar, dit is prima opgezet, maar ik proef daar toch iets minder zelfvertrouwen vanuit jou dan over het
klopt, omdat daar ook... daar zit minder. Dat is meer een gokje eigenlijk. Hè? Bijvoorbeeld de dienstplicht.
Ja,
dat is eigenlijk het grootste gokje. Dat is heel erg vanuit gevoel. Vanuit een cultureel element. En eigenlijk waar we het net over hadden. Van een voetbalteam met alle soorten jongens bij elkaar. Mm. En die dynamiek in zo'n kleedkamer. En dat je gewoon met elkaar iets moet doen. Ja, ik vind dat heel mooi. En ik heb het idee dat we dat als maatschappij missen. Dat we het missen, dat verschillende mensen met verschillende achtergrond elkaar tegenkomen en samen wat moeten doen. Want dat is waar je een band mee opbouwt. Dat is waar je... Ja.
En hoe had de 18-jarige Sander Schimmel ben ik gereageerd op een verplichte diensttijd?
Je had hem afgekocht.
Nee, helemaal niet. Nee, maar ik hou van fysieke uitdagingen. Ik hou van groepsgevoel. Vind ik heel leuk.
Ja.
Daarom ben ik ook bij een studentenvereniging gegaan. Ik gedij daar prima op. En ik heb het altijd leuk gevonden om met allerlei soorten mensen om te gaan.
Ja, maar ik denk dat wij dat alle drie toch ook wel kunnen. Ik had de parallel met een voetbalteam nog niet direct getrokken, maar wij komen ook alle drie uit een bepaald milieu waar je niet direct met de jongens in aanraking zou komen, waarmee je nu bevriend bent geraakt bijvoorbeeld.
Nee, het is ook zo. Dat is sowieso een goed idee. Maar dus, ik denk wel als het een verplicht karakter krijgt, dat het op veel weerstand stuit. Vooral bij zeg maar, als je op die leeftijd bent.
Nee, natuurlijk, maar ik zet er wel een ton tegenover, hè?
Ja, ja, jubeltonnetje erbij.
Jubeltonnetje.
Ja, dat is een goed punt voor jubelton. Was ik ook in dienst. Daar moet ik ook heel eerlijk over zijn.
Ralf Schreukjes vond het een grof schandaal vandaag in de kleding. Ik zei, Sander Schimmelpenne komt langs. Hoe kan hij iedereen nou een ton geven? Is hij helemaal gek geworden?
Dat ja, ja.
Hij dacht dat ze het allemaal op gingen maken aan dure auto's en aan cocaïne.
Moeten ze dat lekker doen?
Maar dan moeten ze... Nou, echt als liberaal zou je moeten zeggen... Ga lekker je gang. Heb je kans verpest? En moet je daarna niet komen janken dat top is. Maar goed, je kan het ook gewoon beperken. De jubelton zoals die was, die ouders mochten geven aan een kind, die mocht ook alleen naar huis. Dus je kan allerlei beperkingen aan verbinden.
Vooruit. Ja. Voetbal, als belangrijkste bijzaak, zoals het is geschetst. Je deelt net al een beetje, je hebt een FC Twente supportershart. Ik heb ergens gelezen dat je ook meeging naar uitwedstrijden en zo'n supportersconvoi naar Groningen of weet ik veel wat.
Maar kun je niet voorstellen. Dat
ja, nou, waarom doen mensen
dat?
Ik hoor je net zeggen dat je de wereld heel rationeel bekijkt. Dat is daar niet echt een...
Nee, de liefde en voetbal zijn de uitzonderingen. Daar mag je irrationele domme dingen
doen. Maar de simpele vraag is, waarom doen mensen dat? Waarom deed jij dat bijvoorbeeld? Wat is de waarde daarvan?
Nou ja, het is ook denk ik het diepe menselijke gevoel om ergens bij te horen. Het is identiteit. Het is geworteld willen zijn. Om het maar, ja, dat klinkt heel aanstellerig. Maar kijk, mensen die vinden het fijn om ergens vandaan te komen. Die hebben een soort van gevoel van ik ben Tukker. Ik ben Fries. Ik ben Rotterdammer. Ik ben Amsterdammer. Weet ik veel. Dus het is allemaal onzin natuurlijk. Want het zijn allemaal gewoon mensen. En dan het gelul, ja, Amsterdammers zijn minder leuk dan Rotterdammers. Vind ik wel trouwens. Maar goed.
Ik wil dat zeggen. Uitzondering die wel klopt. Oppas wat je zegt.
Nee, maar goed. Het is natuurlijk in de basis allemaal gelul. Maar het is gewoon een hele menselijke behoefte om trots te
het is toch niet gelul, want dat heeft toch gewoon te maken met cultuur, dus met omgangsvormen.
Nou ja, precies. Cultuur. Ja, ik vind in de basis cultuur gelul, maar het is er wel. Dus je moet er wat mee. En ik voel het dus ook, want ik ben ook een mens. Dus ik ben ook gevoelig voor die onzin. En het was ook
zelfs cultuur nou weer gelul? Hè?
Nou ja, gelul. Ik bedoel, het is niet rationeel, laat ik het zo noemen. Het is irrationeel. Het is,
maar zo,
het is
als
een
toch,
gevoel.
Als het toch aan een soort menselijke wens van jou voldoet, dan is dat toch niet per se irrationeel?
Nou ja, het is wel irrationeel. Ik bedoel, als je mij vraagt waarom zat je in dat busje met allemaal hooligans
niet te verklaren.
Om je door hekken naar het uitvak van de Kuip te gaan. Ja, is dat rationeel? Nee. Ja. Maar ik vond dat heel leuk om dan te zingen met duizend Tukkers. En dan in de Kuip te winnen. Ja, dat geeft je een heel goed gevoel.
Wat is eigenlijk de beste FC Twente chant, supporters lied?
Twente heeft een paar nummers. Ik vind wel dat ze de laatste tijd wel weer een beetje in beginnen te kakken, maar...
Het wordt een riedeltje.
Het is heel veel herhaling. Uh-huh. Dus Twente heeft een soort van hypnotiserende zangen die dan even zo wegzakken. En dan denk je van, het dooft uit en dan zwelt het weer aan. En dat vind ik wel lekker.
Hoor jij wat supporters zingen?
Jawel. Ja.
Herken je ook die liedjes?
Ja, allemaal. Soms neur ik ze ook mee op het veld. Ja, 100%. Ja, echt waar. Soms, zeker. Ik ken alle liedjes.
Wat is jouw favoriete dan?
Ja, ik vind die, zeg maar, toen ik hier voor het eerst kwam, dat is een beetje een uniek Sparta liedje. Ja.
Nee, volgens mij in heel veel...
Ja, maar goed, de tekst, dat is natuurlijk. Op Spangen, het kasteel, heb ik mijn hart verloren. Ja, het greep me naar de keel. En nu al vele jaren... blijf ik je altijd trouw, want Sparta is mijn clubpie waar ik zoveel van hou. Ja, is lekker. Ja, maar ik hoor dat natuurlijk al 7 jaar lang, elke week.
Weet je welke ik vaak heb gehoord bij Sparta? Die zingen ze namelijk altijd aan tegengoal of als het niet goed gaat. Ook al staan we onderaan, Spangenaar blijft wat.
Oh, okay. Die is al lang geleden.
Als je zeg maar die hoorde, dan wist je, het gaat niet goed.
En ze staan nooit meer onderaan. Dus
sinds ik weg ben, niet. Nee.
Ja, man. De supporters rellen, zeg maar, van de laatste tijd eigenlijk.
Ja.
Dat is nogal aangezwengeld. Heb jij het gevoel dat nog steeds incidenten zijn of staat dat voor iets breders in de hele samenleving misschien wel?
Ja, ik vind het moeilijk om te zeggen, want ik weet wel dat toen in de tijd dat ik voetbal begon te volgen, was het heel heftig. Dan had je Carlo Picorni, die werd doodgestoken in Beverwijk of zo. Ja. Toen waren er best wel serieuze rellen. Ook een Twente supporter die door een Feyenoord supporter werd vermoord. Erik Lasje, weet je wel. En dat was best wel een heftige tijd. Ik had wel het idee dat het een soort van gesegregeerd was. Dus dat werd echt helemaal ergens op een weiland. Als je daar niks mee te maken wilde hebben, dan had je er ook echt niks mee te maken. En nu is het toch wel meer in die stadions. En Ja, ik weet niet of het nou meer of minder is. Ik heb
het
wel
is
het idee.
Verdubbeld. Ik las van de week in een onderzoek. De aantal vooronderzoeken naar dat soort geweldsincidenten in stadions is verdubbeld sinds de coronacrisis.
Is wel bijzonder. Wel bijzonder. Want ik sprak, mijn tante in Engeland is directrice op een basisschool. En zij vertelde dat ze sinds corona helemaal geen tijd meer kwijt is aan zeikmails beantwoorden. Dus dat ouders nu dus blijken. En als ze een keer over iets klagen, dat ze dan het eerst beginnen. Nou, we zijn heel erg dankbaar dat. Dat mijn kind niet wel naar school kan. En dus daar is een soort dankbaarheid ontstaan.
Een soort herwaardering van
ja,
al die basisberoepen.
Dus dat ze, ja. Wat ze eerst voor lief namen, dat ze nu gewoon heel blij zijn dat het überhaupt is. En dat zou je misschien ook kunnen verwachten. Een soort van, we hebben, wat is het, anderhalf jaar bijna niet naar stadions kunnen zitten.
Eindelijk kunnen we weer gezellig.
Maar dat slaat dan in Nederland of zo de hele helemaal
maar
de andere
dat begon
kant
al op. Direct toen de eerste supporters weer binnen mochten druppelen. Gingen ze het veld bestormen week in week uit bij allerlei clubs. En nu, dat is eigenlijk alleen maar doorgezet. En die klap die Jetro Willens ontvingen. En dat was later bij PSV geloof ik ook zoiets.
Ja. Maar volgens mij moeten ze mensen met zo'n Stone Island jas ook gewoon niet toelaten.
is dat de enige oplossing?
Ja, je pikt ze er wel uit. Ja. Maar ik heb het idee dat het geweld vroeger een kleinere groep die veel gewelddadiger was. En dat het nu verbreed is. Ook door sociale media. Maar ja, het is zo raar, want overal hangen camera's.
Waarom door sociale media in dit geval?
Nou, het steekt elkaar aan, toch? Ik bedoel, vroeger was het denk ik veel moeilijker om ergens bij te horen of om alle ins en outs ervan te kennen. En dat is nu een stuk makkelijker.
Ja.
Maar ik heb ook het idee dat ten opzichte van toen ik echt jong was en nu, dat je veel makkelijker het veld op komt. Toen was het echt...
Nou, ja, die grachten zaten er toen nog tussen.
Ja, in de Kuip heb je dat nog steeds. Daar kom je in principe sowieso het veld niet makkelijk op. Maar in de andere stadions stonden of hele hoge hekken. En die zijn eigenlijk toen het geweld afnam, waarschijnlijk daardoor, zijn die hekken zo langzamerhand verdwenen. Maar dan zie je in één keer weer...
Maar het komt het beeld wel ten goede. Het voetbal, de sfeer in de stadion. Dus dat is...
De Kuip heeft een goede gracht. Want die is vrij... je ziet het op het beeld eigenlijk niet dat die er is, maar het is wel diep.
Ja, klopt.
Daar ga je niet even overheen.
Je komt er niet zo makkelijk... hij is net breed genoeg ook.
Precies.
Daar kom je niet overheen.
Toen had je op een gegeven moment al die stadions, zoals Twente ook, maar en Utrecht, die hadden dan van die trappen, weet je wel, eigenlijk zo'n lelijke muur, zo'n hele brede gracht. Dat vind ik heel lelijk uitzien op tv. Ja. En dat als voetballer zit je dan net wat verder van het publiek af.
Ja, maar bij Ajax ook, daar had je ook altijd, zat je gewoon tegen zo'n soort
betonnen wand
aan te kijken. En daar hebben ze nu... extra tribunes van gemaakt tot aan het veld.
Ja, klopt. Ik moest de laatste warmlopen een paar weken geleden. Die mensen, die staan gewoon op 1 meter. Ja. Die kunnen je gewoon van alles toeroepen. Maar het is wel leuk. Het maakt veel meer.
Ja, het maakt veel leuker als mensen zich gedragen. Het is fantastisch.
Maar sociale media is wel belangrijk. Want ik weet nog dat Twente moest tegen Fiorentina in de voorbereiding eigenlijk. Dus voorronde de UEFA Cup of zo. Afgelopen jaar. En dan merk je dat ook... Ze wilden zo graag weer Europa in. Dus er ging ook de club allemaal van die filmpjes maken. Weet je, met van die techno eronder. Van die harde, hardcore muziek. En helemaal opgefokt. En je merkte gewoon aan alles dat iedereen was zo opgefokt. Van we moeten Europa in. En doe even rustig, jongens. Ja,
we hebben lekker teasertje voor die aflevering gelijk.
Nee, maar het was zo heftig. En dat ging dus ook mis, weet je. Overal rellen en gezeik. Ja, je kan ook als club wel even een beetje... Kom op, man. Het is leuk als we weer Europa in mogen. Maar laten we ook... Ik vond het ook een beetje kneuzig, weet je. Voorronde Europa League en doen alsof je Champions League finale... Ja, kom op, man. We zijn geen Sparta.
Overigens, Thomas, bij jullie Excelsior ook een ongekende tyfusherrie voor de wedstrijd.
Dat was...
Het was voor de Rotterdamse derby.
Ja.
Ook eens dit pompende house en kiezelharde bas.
Ik vind het wel lekker, man, met de warming-up.
Ja, maar dit was echt... Het in de kleedkamer dan van... Ja, wat is hier aan de hand van?
Dit was een soort sfeer. Dit was een sfeeractie.
Dat was een sfeeractie, oké.
Ja, normaal is dat niet echt.
De playlistje kwam niet van jou?
Nee, zeker. Nee, maar je moet mij ook niet de playlist laten maken.
Wat valt het helemaal stil daar.
Maar eerlijk, als speler is dat bel soort voor een wedstrijd best wel gaaf. Ik weet bij Ajax uit, ik weet niet of ze dat nog steeds doen, maar als de selectie van Ajax het veld opkomt, dan wordt het licht een beetje gedimd en er komt ook een soort van hardcore techno nummer op.
Ja.
En het wordt een soort grimmig daardoor, maar dat geeft wel bepaalde...
Ja, natuurlijk.
De grootste koning daarin is toch gewoon in de Kuip.
Paul Elstak.
PSV is ook goed hoor, die lichtshow en dat helemaal donker wordt.
En dan komt Tina Turner.
Wat is in de Kuip dan? Wat komt
dat is gewoon de beste stadionsong, vind ik.
Hey ho Feyenoord.
Maar ook, zo dom. Die hele eerste ring van de Kuip, die idiots. Fantastisch.
Nee, maar de aanloop daar naartoe is ook allemaal best wel een beetje donker. Inderdaad, een beetje technomuziek, hardcore. Maar dat is wel... Ja, ik weet dat ik met Excelsior dit jaar daar was tijdens de warming-up. En dat ik echt dacht van dit is wel... Toch wel te genieten. Dit is echt vet, man.
Oké, Sander, over de voetballers specifiek. Eerst even een algemene vraag. Heb jij een ergernis aan de voetballer of een verwondering over de voetballer die te binnen schiet?
Nou ja, het is altijd zo grappig dat ze zo raar accent hebben. Hè? Dus ja, ik ben natuurlijk een taalmens. En met name het accent van Ten Hag vond ik fascinerend als tukker. Want hij komt uit Haaksbergen naar het volgende dorp.
Hij klinkt niet als een tukker dus.
Nou wel, maar een soort van onderdrukt Twents. En hij heeft ook een soort van, heel rare staccato accent aangepakt. Het is heel moeilijk te definiëren wat het nou is. Maar je kan wel merken dat hij met heel veel voetballers praat. Want hij heeft ook een soort van straattaal, zit er doorheen. Dus zijn accent vind ik...
Je hebt het idee dat eigenlijk iedereen die in de voetballerij zit met een soort accent gaat spreken.
Ja, je merkt wel een soort van voetbalaccentje. Ja, het is gewoon een beetje straattaal.
Ik denk dat het eigenlijk ook zo is, man.
Ja, want ik wou zeggen, hoe is dat bij ons dan? Maar als je nu zegt straattaal, wij fietsen het ook overal doorheen.
Iemand stuurde in onze kleedkamer even vanmiddag een artikel van Sjoerd Mossou. Dat ging over Jetro Willems, kwam uit 2014. En dat hij met een groepje Nederlands elftalspelers voorbij Sjoerd Mossou liep. En dat hij geen woord verstond van de taal die de jongens spraken. Het was letterlijk een andere taal. En dat kan ik me goed voorstellen, want wij zitten daar al zo lang in. Weet je, wij begrijpen dat allemaal.
Ja.
Maar het is een mix van Surinaams, Marokkaans, Nederlands, Engels.
Ja.
En dat gaat op hoog tempo.
Ja.
Het zou zomaar kunnen dat de voetballers een subcultuurtaaltje hebben ontwikkeld.
Ja. En wat ook opvalt in die interviews is altijd kouwen. Dus als ze iets in hun mond hebben en wegkijken, weet je wel, om zich heen kijken. Dus het is wel echt slecht in de regel hoe voetballers voor de camera reageren. Nou, echt zo om mijn gezicht te plukken. Ja,
ooit heb jij zo'n jongen willen zijn, Sander. Ooit nee, heb jij
ik denk ook in de kringen waarin die jongens zich vertonen, zeg maar. Dat ze daar juist complimenten voor krijgen.
Is cool.
Ja.
Ja. Nou ja, goed. Het is ook, die jongens zijn ook vaak niet gestudeerd of zo. Dus het is ook spannend voor een camera.
Als je gestudeerd hebt, dan weet je precies wat je moet doen. Nee, maar
dan heb je wellicht ooit een presentatie gehouden. Ja, of heb je moeten spreken voor het publiek.
Maar die jongens zijn er ook vaker dan voor de camera geweest. Dus
dat ja, maar dan krijgen ze een mediatrainer die natuurlijk alle spontaniteit eruit rolt.
Dat is
gelul.
Ja, dat is gelul.
Dat gebeurt nooit ergens.
Nou, dat maakt het eigenlijk alleen nog maar ergens voor die voetbal. Want dan kun je ze dus niet in media trainen.
Nee, maar ze zijn denk ik gewoon bang voor zulke reacties.
Ja.
Als ze dan ook nog iets echt doms zeggen, dan was je waarschijnlijk helemaal losgegaan.
Nou, maar je bent al snel, dat merk je ook bij Studiosport, dat als iemand wel leuk uit zijn woorden komt, dat je denkt, goh, wat een leuke jongen.
Smart.
Ja, precies. Ja,
het is makkelijk scoren.
Maar echt in het land der blinden. Ik weet nog dat op een gegeven moment...
Is Bart Koning.
Ja, is Bart Koning. Nee, maar op een gegeven moment hadden we bij Twente Blaise en Kuvo. Die werd gesignaleerd met een boek ooit. Ja. En die werd daarna door de vaderlandse voetbalpers consequent als mysterieuze filosoof aangeduid.
Dat heeft Duplan heeft dat ook.
Was toch Malasia. Die zei dat hij toen vroeg, wie was het ook alweer?
Wat doe je, Joep
Schreuder? Ja, Joep Schreuder. Die vroeg van, heb je dit en dat gekeken? Zei hij, nee, wat doe je dan? Ik heb een boek gelezen. En die zat gewoon met zijn mond vol tanden. Ja. Die wist niet meer, die kon het eigenlijk niet geloven.
Ja. En toen werd hij gesignaleerd in een vliegtuig met 50 Shades of Grey.
Ja, lekker toch.
Even kijken, de voetballer zelf, vind jij Sander dat ze, we praten er nu zo over, dat ze wel degelijk een voorbeeldfunctie hebben? Of mogen ze helemaal zelf weten waar ze zich over uitspreken, hoe ze zich uiten, hoe ze zich gedragen?
Nou, ze mogen het allemaal zelf weten, alleen ik denk wel, waar we het eerder over hadden, is natuurlijk dat het een spannende tijd is, waarin er van alles gebeurt op maatschappelijk vlak. Ik denk dat voetballers voor heel veel jonge mannen natuurlijk gewoon een rolmodel zijn. En dat het belangrijk is als ze wat laten horen. Dat ze ergens wat van vinden. En je merkt sowieso in de hele samenleving dat met name bij jonge mannen is er wel veel onzekerheid. Hè, wat is mannelijkheid in deze tijd? Waarom gaan al die jonge gastjes filmpjes kijken van Andrew Tate? Mm. Dus daar is wel een soort van behoefte aan rolmodellen. Dat is altijd geweest. En als... de goedwillende rolmodellen hun mond houden, dan krijg je dat de slechtwillende rolmodellen als Andrew Tate, dat die gewoon dat hele publiek pakken. En dat mannelijkheid dus eigenlijk een soort van achterlijk boeren lullig gedrag, vrouwonvriendelijk, extreem rechts vaak wordt gedefinieerd. En dat lijkt me problematisch. Mm. Dus ik denk dat het heel goed is goede jongens Virgil van Dijk vind ik een goede, lijkt me echt een hele aardige, prima gozer, Frenkie de Jong en zo. Dus is best wel een leuke generatie met leuke jongens.
Maar heb je wel eens iets maatschappelijks van ze gehoord?
Die willen zich die spreken zich nergens over.
Nee, precies. En ik zou het mooi vinden als ze dat wat vaker doen. Mm-hmm. Nou gaat die Virgil van Dijk, die doet dan wel braaf die One Love armband of schouderband om. Maar het zou heel mooi zijn als een Frenkie de Jong een keer wat zegt over iets wat hem aan het hart gaat. Of het nou het klimaat is, of ongelijkheid, of weet ik veel. Een of andere stikstof. Een of andere issue wat hem bezighoudt. Ja, ik zou dat heel mooi vinden. En ik vind het wel vaak een beetje laf dat ze nooit wat zeggen over iets.
Ja. Nou, ja, gooi je zelf die band op. Daar is natuurlijk nogal veel om te doen geweest, ook afgelopen weekend weer. Eigenlijk, dat statement komt 2 keer per jaar.
Ja.
En daar komt toch heel veel weerstand uit, uit de voetbalwereld. Een aantal spelers die dat weigeren te dragen of het een beetje verbergen.
Ja.
Ook weet ook dat er binnen teams discussies over is van waarom moeten we dit hier aan meedoen? Ja. Dit wordt ons opgelegd, wordt op de schutting gegooid. Heb je daar naar gekeken en hoe heb je daar naar gekeken?
Ja, nou ja, ik snap ergens wel het sentiment in zo'n kleedkamer van waarom moeten wij nu dit doen? Weet je, de maatschappij heeft een probleem als het gaat om tolerantie en acceptatie van andersdenkenden.
Maar de voetbalwereld toch ook zelf?
En de voetbalwereld ook. Dus ik ben er ook helemaal voor dat die actie er is. En ik vind ook dat zo'n Kokcu, dat hij niet zo moet zeiken, gewoon dingen om moet doen. Maar ik snap wel dat dat niet vanuit hun komt. Ja. En daarom zeg ik ook, ik zou het mooi vinden als voetballers dingen die wel echt vanuit hun komen, echt dingen waar ze zich druk over maken, als ze daar wat mee doen.
Ja.
Maar dat doen ze niet. Dus dan is het ook weer niet zo raar dat de KNVB denkt van, nou ja, wij willen laten zien dat wij wel hiermee bezig zijn. Want het is gewoon een maatschappelijke verandering en daar willen we in mee. We willen daar ons steentje aan bijdragen.
Ja,
dan moet het wel top-down. Als je zelf nooit initiatief neemt, dan krijg je dus het gevoel dat er dingen...
Maar het moeilijke is nu dus, is dat je nu in principe de boodschap die je wilt uitstralen, je straalt gewoon het precies het tegenovergestelde over.
Ja.
Dus voetbal is niet inclusief.
Nee. Maar dat blijkt toch ook uit die discussie dan, toch?
Ja, maar dat is toch ook de waarheid?
Ja, nou, exact.
Dus precies, het is niet
inclusief. Maar er zit toch ook wel een verschil tussen inclusiviteit, dus gewoon met elkaar op een bepaalde manier op dagelijkse basis met elkaar om kunnen gaan en elkaar tolereren en een statement maken.
Ja, maar die armband is toch niks anders dan dat zeggen?
Ja, daar zit toch een verschil tussen?
Nee.
Want, ik vind het meer een statement als je hem niet draagt.
Ja.
Dus dat je tegen die campagne
bent. Maar dat is jouw invulling natuurlijk.
Ja, dat zeker is mijn invulling. Maar dat is wel hoe ik hem interpreteer. En ik denk hoe heel veel mensen hem interpreteren.
Nee, maar als je achter de boodschap staat, waarom zou je dan niet die armband dragen?
Ja, dat is
goed. Omdat er een aantal jongens zijn die niet als die dat wel prima vinden, dat er aan zo'n actie worden meegedaan, maar die zichzelf niet als uithangbord van die actie willen naar voren willen schuiven.
Ja, maar je bent de aanvoerder van het team, dus je...
Maar het heeft toch gewoon te maken met dat er gewoon een aantal jongens zijn die waarschijnlijk in hun omgeving gewoon heel veel gezeik krijgen als ze met een regenboogband lopen.
Ja.
Dus
ja.
Het is dus gewoon...
Dat vind ik wel een beetje laf, want je bent voetballer, je verdient hartstikke veel geld, je hebt een droombaan en dan moet je wel gewoon staan voor dingen.
Ik vind het een moeilijke discussie altijd, maar dat is inderdaad de reden dat een aantal spelers die band niet willen dragen. Maar het enige wat nooit wordt besproken is waar dat eigenlijk door komt.
Homofobie.
En dat is homofobie. En dat hoor je nooit echt uitgesproken.
En dat mis ik ook wel. En wat ik niet zeg is dat die jongens homofoob zijn, maar blijkbaar hun omgeving. Dus dat ze daar zoveel op aangesproken worden. Ja. En dat snap ik ook, dat je daar zelf op dat moment dan misschien denkt, ik heb hier geen zin in, want ik krijg gewoon veel gezeik mee in mijn eigen omgeving en dan wil ik daar liever geen uithangbord van zijn.
Ja.
Maar ik vind het dan wel bijzonder dat bijvoorbeeld Marianne van Leeuw, als ik het goed heb, dat is de directrice van de KNVB, die hoor ik dan zeggen, ik ben gewoon eigenlijk heel, met alle jongens, ook de aanvoerders die hem niet dragen, ben ik heel blij, want ze hebben gezegd dat ze wel achter de actie staan. Ja, dat vind ik dan een beetje... Nee, dat vind ik een beetje laf. Ja. Dus als je die actie inzet en vervolgens, nou, er gebeurt in ieder geval iets, er komt dus in mijn ogen naar buiten, dat hetgeen wat je wil uitstralen met die actie, dat daar helemaal geen sprake van is. Maar concludeer het dan ook. En ga dan niet zeggen, doe een aantal niet mee, maar we zijn wel heel blij, want ze steunen de actie wel.
Ja,
dat is volgens mij niet waar.
Nou ja, en dat gezeik wat die omgeving ze dan geeft, dat moet je dan maar voor lief nemen. Weet je, als je ergens voor staat, dan sta je ergens voor.
Ja, maar ze staan er dus niet voor.
Nee, precies.
Ja.
Dus dat blijft gewoon het probleem. Dus ze zijn het er gewoon niet mee eens. Ja. En dat blijkt.
En dat snap ik voor die gasten ook, dat die in een moeilijke positie worden gebracht.
Ja, en dat is echt zo.
Want je bent aanvoerder en het wordt gezegd. En het is ook niet een proces wat een half jaar van tevoren, waar je eens even één keer in de drie weken.
Komende zondag draag je die band.
Ja, het is gewoon dat. Ja, dat. En
En zij vragen eigenlijk om, luister, ik mag ook het recht hebben om daar niet achter te, ja. om daar niet voor als uithangbord. Dus het is heel ingewikkeld, maar ik mis alleen gewoon dat het wel even op tafel komt waar het wat erachter ligt. Ja. En dat mis ik steeds. Ja. Dan iets anders. Je hebt ook bij Quote gewerkt. Het gaat over mensen met heel veel geld. Nou zijn voetballers in de regel ook vrij rijk. Dus die behoren...
Niet zo rijk hoor.
niet zo rijk.
Sander Schimmel.
Maar die...
Hoe rijk denken jullie dat ik ben? Dat valt reuze mee hoor.
Nou, een goede vraag eigenlijk.
Ja, hoe rijk ben je eigenlijk?
Hou eens op.
Ik heb tegen voetballers hebben de neiging... zeker ook de grote voetballers... om hun rijkdom te showen. Hè, te eten.
Ja. Heel goed. Is goed voor de economie.
Is dat een goede...
uitgeven.
Ja, precies. Okay.
Ik ben helemaal pro-uitgeven.
Oké. Want zag je dat ook zeg maar, bij die gasten in de Quote 500? Hadden die dezelfde neiging ook om dat heel erg te laten zien? Of is dat een voetballersdingetje?
Nou, het is een beetje een nieuw geldding. Dus eerste generatie geld, of dat nou verdiend is met voetbal of met vastgoed. Ja, die hebben gewoon een neiging om dat te laten zien. En die hebben ook een soort van, die geloven heel erg in de ideologie van de self-made man. Ik heb ook wel eens een Instagram post van Ryan Babel gezien, waar ik heel boos over ben geworden. Want die, niet dat het hem zal interesseren, maar goed, die had een foto en dan ligt hij op de bank in zijn kamer met een boek over tax evasion. Ja. Hoe je belasting kan ontwijken. En dan zegt hij tegen zijn volgers, waarschijnlijk jonge jongens die ook willen voetballen. Zegt hij, wees zoals ik, probeer je te verdiepen in belastingontwijking. En er zit zoveel tragiek in zo'n verhaal. Van gewoon een jongen die onder de rook van de arena is geboren. En door Ajax met busjes naar de training is gereden waarschijnlijk. En zijn opleiding heeft gehad in Nederland. Mega geluk dat hij op die plek gewoon geboren is. Waardoor hij voetbalmiljonair heeft kunnen worden. En dan zegt van, ik heb het allemaal zelf gedaan. Ik hoef geen belasting te betalen. En die mentaliteit, die vind je waarschijnlijk bij vrij veel voetballers. Die denken van, ik heb het allemaal zelf gedaan. En dat is een mentaliteit die je vindt bij ook heel veel self-made ondernemers. Die vergeten de factor geluk. Het is natuurlijk wel gewoon geluk als je een goede rechte poot hebt. Ja. En natuurlijk moet je er hard voor werken. Tuurlijk, zeker voetbal. Er zijn zoveel mensen die willen voetballer worden. Dus ja, je moet echt hard je best doen. En daar word je ook voor beloond. Maar het idee dat je alles zelf hebt gedaan is natuurlijk heel verkeerd. Ja. En want dat maakt de bereidwilligheid om bij te dragen aan het collectief belasting te betalen nul. Dus dat showen vind ik prima. Ik vind dat iedereen, ik ben ook helemaal tegen dat Calvinistische gelul, dat je geen mooie auto mag, geef het lekker uit en geniet ervan, want daar doe je toch allemaal voor. Maar besef wel in welk land je woont en wat voor faciliteiten we met z'n allen hebben en draag daaraan bij. Ga niet een boodschap van belasting ontwijken.
Maar heb je ooit wel eens iets gekocht gewoon om het een beetje te showen?
Nee, denk niet.
Wat denk je? Ja, schoentjes of zo. Denk
je goedkoop schoentjes, Fokker. Ik vind ze wel mooi.
Maar jij leek me ook wel denken een beetje in je go-ahead. Maar, het begin 20, een beetje een patsertje.
Maar wat Sander zegt, dat nieuwe geld klopt wel. Maar ik denk dat in het geval van voetballers, speelt de kleedkamer natuurlijk best wel een grote rol.
En wat gaat dan om kleding, klopt? Nou ja,
gewoon een wedstrijdje verpissen natuurlijk.
Ja.
En de ene gaat de andere natuurlijk, die wil laten zien dat hij net wat meer verdient. En niemand weet precies hoeveel ze hoeveel ze verdienen.
Nee, wordt niet overgeluld?
Nee, daar wordt niet overgeluld.
Je komt natuurlijk in van die schrijnende gevallen.
Alleen van Bart weet inmiddels. Ja.
Hoeveel 25 rug in de maand. Maar dat is alleen voetbal. Het
is allemaal gelogen, jongens. Ja.
Koop je deze schoenen dan?
Deze vind ik echt mooi, maar er zit natuurlijk ook een zekere, als we het over cultuur hebben, er zit
kijk,
deze hebben ze bij H&M ook.
Als je op een bepaalde manier, inderdaad.
Voor mijn begrip, ik voel me heel oud nu, maar hoe wat zijn dit voor schoenen? hoe oud zijn ze?
Of white is dit toch, denk ik.
Of white, hoe duur zijn ze? Ja, wat kost dit? Denk tussen de, toch wel tussen de... Ik weet het eigenlijk niet.
Hij heeft echt moeite om het te zeggen.
Maar kijk, hij koopt dus een schoen van 300 euro en hij weet niet hoeveel het kost. Dat zegt eigenlijk alles.
Tussen 300 euro, dat zou ik zeggen.
450 of zo.
Maar het werkt dus, want ik kwam op een gegeven moment bij Excelsior en er waren een aantal gasten die hadden Bart zien lopen bij dat ABN AMRO tennis toernooi, weet je wel. Hey, Bart, of hij schoenen aan.
Lekker man.
Je zei dan toch in de...
Je moet bijbenen, man. Je moet toch bijbenen in de kleedkamer.
Maar doe je het daarvoor?
Nee, ik vind het echt mooie schoenen.
Dag.
Mag ik dit mooi?
Dat is het probleem. Je hebt het recht daartoe.
Ja. Maar jij weet ook, jij weet ook donders goed, zeg maar, hoe mensen in de kleedkamer hier naar kijken.
Ja, maar oké. Okay, in de kleedkamer zijn bijvoorbeeld Balenciaga schoenen nog veel populairder.
Ja, okay, maar dat,
en veel
maar
duurder.
Dat past niet bij.
Nee, vind ik lelijk, maar deze vind ik mooi.
Ja.
Ja.
Okay. Maar dan kom jij met nieuwe schoenen de kleedkamer binnen en zegt ze allemaal zo.
Je gaat niet naar huis. Ja, nee, zeker. Dat is de orde van de dag.
De kleedkamer is geen veilige omgeving voor, nee.
Voor een nieuwe outfit.
Nee.
We hebben kapot gemaakt meteen.
Staat gewoon in de schijnwerpers, pas in de spotlight.
Je hebt gewoon een aantal dingen waar je een soort van zenuwachtig van werd. Als je weer naar de club ging, naar de kapper was geweest. Of als je nieuwe schoenen of je had een nieuwe trui gehaald. Zo. Ik weet wel dat ik dan vroeger als je bij Jong Oranje zat, dan mocht je bij Nike zo langs. En dan mocht je voor een bedrag kleren halen. En toen mocht ik dat voor het eerst. Dan ben je natuurlijk fucking trots. En ik had nooit van die hele nieuwe trainingspakken. Toen kwam ik de dag daarna in zo'n fonkelnieuw Nike trainingspak. Helemaal smetteloos. En van die hele grote Nike Air Force hoge, die witte eronder. Ja, ik ben nog nooit zo hard uitgelachen.
En je voelde het binken, jongen.
Ja, maar het stond helemaal niet.
Jij dacht dat je het mannetje was.
Ja, maar dat was niet zo.
Mooi. Toch nog even één serieus ding hierover. Als je dan bij de rijkste procent of bij rijkste 0,1%
van de samenleving, in jouw geval.
Vind je dat soort van verplichtingen schept ook? Of...
Ja, tuurlijk, ja.
En wat dan?
Ja, nou ja, dat vertelde ik eigenlijk net. Dus
kijk, als je ontwijk.
Ja, nee, als je geluk hebt dat je zoveel verdient en het zo goed doet, dan heb je de verplichting om bij te dragen aan het collectief.
Ja, dus gewoon belasting te betalen.
Belasting, maar ook, vind ik, om je nek uit te steken. Dus om je uit te spreken over dingen, om... Okay. Niet alleen bezig te zijn met geld verdienen, maar hoe kan ik de wereld rond een thema wat mij aan het hart gaat een beetje beter maken. Okay. En gelukkig doen heel veel rijke mensen dat ook wel. Hè. Die hebben stichtingen en die spannen zich in. En ook voetballers, weet je. Johan Cruijff heeft natuurlijk de trend gezet met zijn Johan Cruijff koorts en zo. Ja. Het is heel goed als je binnen jouw interessegebied gewoon wat terug doet. En dat is ook wat mensen veel gelukkiger maakt dan al dat geld. Het is gewoon hartstikke mooi. Ja, je moet wel een beetje je best doen voor andere mensen.
Vind jij bijvoorbeeld, stel je verdient 30 rug in de maand netto, dat je daar dat je dan nog een deel van zou moeten besteden bijvoorbeeld aan goede doelen, aan zulke initiatieven?
Het probleem is als je dat ook weer tot de individuele verantwoordelijkheid maakt, dan gaat het niet werken. Je moet gewoon een goed belastingstelsel hebben waarbij de helft, en dat gebeurt ook in Nederland, van dat inkomen gewoon naar de Belastingdienst gaat. Zodat we daar goede dingen van kunnen doen. Onderwijs, wegen, noem maar op. Dus je moet dat niet aan het individu overlaten. Het wordt altijd, in de quotetijd was er altijd, had ik altijd discussie met die rijke lui. Die zei van ja, maar ik wil geen belasting betalen. Want ik kan dat zelf veel beter besteden. Dan kochten ze een of ander dom wildpark ergens in Afrika. Omdat de kleindochter van olifanten hield. Weet je wel, ja, allemaal van dat soort totale willekeurige onzin.
Kocht Leroy Fernie ooit een paard voor zijn vriendin? Maar die moest hij dan op het balkon stallen, omdat hij niet wist dat je ook
moet je tuinen.
Dat hij bij Twente speelde.
En hij wist, hij had geen manege of een plek waar hij dat kon stallen. Dus hij moest dan op zijn balkon staan. Of zo.
Dat was trouwens wel echt het begin. Dat was wel de grootste red flag als Twente supporter. Dat Munsterman dacht dat hij de beste speler van Feyenoord moest kopen. Dan weet je wel dat Twente echt buiten zijn voetjes, buiten zijn schoenen begon te lopen. Ja. Maar nee.
Domste aankopen van voetballers. Daar kan ook wel keer wat mee denken.
Ja, man. Ja, maar dat zijn wel leuke. Indy van de Meijden had toch ook allemaal kippen en weet ik veel, beesten.
Kameel, toch?
En,
ja. Kameel. Ja, ik hoorde hem. Hij zat bij Rookhorst een tijdje terug. En hij zei gewoon bloedserieus dat hij iets van 12 miljoen er doorheen heeft gejast.
Ja.
Dat hij er niks van over heeft gehouden. Ja, dat vind ik wel vrij
zo. Kleine Helder was ook zo'n legendarisch verhaal, toch?
Ja.
Gewoon helemaal failliet is gegaan. Ja.
Volgens mij zijn we toe aan aanraders van de week. En jij hebt een film gezien, Sander zei je, dus ik ben benieuwd.
Ja, ik heb een film gezien en die heet After Sun.
Ja,
is een, je hebt het gezien. Nou, echt een aanrader. Ik dacht, ik moest erheen van mijn vriendin. Ik dacht, het zal wel een of andere filmhuisfilm. Maar echt een hele bijzondere film waar de soort van spanning wordt opgebouwd naar een dramatisch einde. Maar ik zou hem zeker kijken.
Ik heb weer een boekje gelezen.
Oh, je doet snel, man.
Ja, kijk, ik heb een tijdje terug had ik een verhaal gepist dat helemaal niet goed viel. Van dat je minder dingen moet doen, maar ze goed moet doen. Ja. Toen hoorde ik, vorige week in de podcast hoorde ik Toby Lakmaker, ons wel bekend. Die vertelde van dat hij vroeger boeken las, gewoon om ze gelezen te hebben. En daar had ik zelf eigenlijk ook wel een klein beetje een handje van. En dat was ook het geval met De Alchemist, heb ik een paar jaar geleden gelezen. En daar wist ik eigenlijk helemaal niks meer van. En het staat op alle lijstjes helemaal bovenaan. Het is zo'n belangrijk boek en het moet zo goed zijn. En ik wist er eigenlijk niks meer van. Dus die heb ik vorige week nog een keer gelezen. En tot mijn verbazing was het dus inderdaad echt een fantastisch boek. Het gaat over een jonge herder die eigenlijk een soort hele route aflegt. En uiteindelijk, de goden spreken een soort van tot hem. En hij moet die route afleggen en hij komt uiteindelijk bij zijn droom uit. Maar er zitten heel veel metaforen in die eigenlijk ook op je eigen dagelijks leven betrekking kunnen hebben. Ja. Dus ik was er echt in 3 dagen weer doorheen van genoten.
Coelho. Paulo Coelho.
Ja, ik durf zijn naam niet uitspreken. Want ik kan Engels niet. Ik zou Coelho willen zeggen. Dus ik ben blij dat ik het niet gedaan heb.
Die was ook weer die commentator die al die Braziliaanse achternamen zo...
Jan Roels, toch?
Is dat ik dacht Jeroen Grute, maar...
Ronaldinho.
Ja.
Fred. En op een gegeven moment ging hij zo ver. Toen was het Brazilië Noorwegen. En toen had hij het over Tore André Floe. dat klopte niet.
Thomas.
Ik kreeg gisteren of eergisteren een appje van een goede vriend van mij. Met de mededeling dat op tweedoc.nl, en dat duurt nog ongeveer 2 dagen na het uitkomen van deze podcast, de documentaire van Nick Cave online stond, gratis te bekijken. One More Time With Feeling heet die. En is een documentaire die gemaakt is door Andrew Dominik, een Australische regisseur die vlak na het overlijden van de zoon van Nick Cave, eigenlijk op een hele intieme manier de opnames van zijn nieuwe album vastlegt. En er zit 1 stukje in wat ik echt fantastisch vind. En dat gaat over de kracht van improvisatie, waarin hij uitlegt dat wanneer je de juiste elementen bij elkaar brengt, dat je dan vrij bent om te improviseren en dat er dan weer hele mooie nieuwe dingen ontstaan. En eigenlijk die combinatie van intens verdriet, dat omzetten naar iets echt prachtigs maken, dat grijpt mij iedere keer weer aan. Ik heb hem al vaak gezien, want ik heb hem thuis. Maar hij is nu dus gratis te bekijken. Dus ik zou iedereen aanraden om dat heel snel...
Deze niet ook aangeraden?
Zeker!
Ja, zie ik, ben scherp. Ik zie jou praten en jij denkt, dat zijn ze weer vergeten. Nee, maar dit heb je al een keer aangeraden.
Ik ging het proberen, maar ja...
Ben jij zelf overigens vergeten dat ik de Alchemist alle keer heb aangeraden? Wou ik ook even zeggen. Nee.
ik wilde net serieus zeggen, jullie zijn best wel intellectuele jongens voor voetballers. Ja. En dan zijn jullie gewoon... Okay. Jullie lezen elke week hetzelfde boek.
Ja. Ik kijk wel regelmatig dezelfde film nog een keer. Maar nu is die... Ja, hij is best wel moeilijk te bekijken. Dus ik dacht... Niemand luistert waarschijnlijk. Volgende week ga je daar ook nog wel wat over horen. Maar kijk hem gewoon even nog. Je hebt nog 2 dagen.
Oké. Okay.
Mooi. Ja, ik heb een aanrader eigenlijk richting clubs of voetbalorganisaties. Ik kreeg een berichtje gisteren van Frank. Die is van Fossil Free Football. En die heeft zich heel erg gestoord, terecht vind ik, aan het feit dat Nederland zelf speelt tegen Frankrijk dit weekend. Ja. Dat zij een vliegritje naar Parijs gaan maken. Langs vliegen, een uur. Korter dan een uur, terwijl je daarin 3,5 uur met de trein bent, of minder nog. Hij gaat, als het goed is, Ronald Koeman opwachten met een heel groot uitgeprint treinticket. Hij woont zelf in Parijs, hij gaat hem daar opwachten. En ik las toevallig ook vandaag dat er in Premier League worden er vluchten gemaakt van 46 minuten, 48 minuten, tot maximaal 77 minuten, geloof ik. Om de havenklap. En ik denk toch, clubs missen zo'n gigantische kans. Sowieso het Nederlands elftal bijvoorbeeld. Je hebt het is een gigantische kans om dat gewoon goed te organiseren met een veilige situatie. Om even op de trein te stappen en in 3 uur in Parijs te zijn. En dat is ook te
echt
communiceren.
De enige bestemming waar dat ook echt kan. Juist.
Dus naar Berlijn is een gezeik. Ik snap het goed. Weet je, als je voor werk morgen naar Londen moet of wat dan ook. Ik snap goed, dat kan niet altijd. Ja. Maar dit zijn nou uitgelezen momenten om eens wel zoiets te doen.
Ja.
Er gaat ongetwijfeld geen club of organisatie naar luisteren. Maar ik dacht toch, ik vond het een hele terechte actie.
De maatschappelijke voetballer, daar zit hij.
En in het thema zeker.
Maar dus, heel goed punt. Maar in Frankrijk hebben ze het verboden. Hè? Dus alle binnenlandse vluchten, die worden gewoon verboden.
Er was een persconferentie, geloof ik, vorig jaar. Dat zaten Mbappé en de coach van Paris Saint-Germain zaten daar. En het werd hun gevraagd van, waarom vliegen jullie naar Nantes? Een klein stukje. Ja. En ze schoten allebei in de lach.
Ja.
Ze begonnen te lachen en ze zeiden iets van, nee, laten we anders met een zeilschip gaan. Zo'n soort grapje werd er gemaakt. Ja. En daar begon het eigenlijk mee, want ik dacht, wat is dat voor rare shit eigenlijk? Ja. Wat een gemiste kans, wat mij betreft. Dus dat zou me aanraden zijn. En we weten een hoop van jou, maar niets over jouw muzieksmaak.
Zo, daar weet ik zelf ook niks van.
Of slecht, hoe goed of slecht is die en met welk liedje gaan wij deze aflevering afsluiten?
Die is heel slecht. Ik ben, misschien is het wel leuk in het voetbalthema. Ik ga wel eens kijken bij IFK Gothenburg in mijn thuisstad Gothenburg. En dat is ontzettend slecht niveau. De Allsvenskan is echt huilen. Maar 1 ding is heel mooi. Ze hebben een fantastisch mooi nummer. waarmee de spelers het veld opkomen. En dat zingen ze ook echt mooi mee. Hè? Nederlandse voetbalsupporters zingen. Maar zij kunnen echt zingen. Hè? Zweden, land van ABBA, die kunnen gewoon zingen. Dus daar staat...
Alle Zweden kunnen goed zingen.
Eigenlijk alle Zweden kunnen goed zingen. Nee, maar dat is echt... Dus daar staat er gewoon 16.000 man. Het is wel een redelijk groot stadion.
En jij?
En ik, nou, ik brabbel mee. En dat nummer heet Snart Guiner Poseidon. Oftewel, binnenkort schijnt Poseidon weer.
Dat was één keer, want ik schrijf even mee.
Snart.
Ja.
Dus, en Guiner is S-K-I-N-E-R. Poseidon van Joël Almen.
Oké.
En dat, als ik Gothenburg weer binnenrijd, zet ik dat nummer
op. Kan je een klein stukje zingen?
Nee. Oh, nee, dat ga ik echt niet doen. Right. Maar het is echt een heel mooi nummer. En als het hele stadion het zingt, is het echt kippenvel.
Vet.
Ja. Oké. Dank voor je komst. Was leuk. Bedankt voor het luisteren allemaal. Ja. En als je wat te klagen hebt, stuur een mailtje naar corepodcast.
Ja, volg ons en stuur een DM.
Of naar Sander Schimmel, ben ik op Twitter. Dat mag altijd.
Ook. Nee, je
gaat later.
Daarbij.
Staden över broar och torg med doft av salt ifrån haven minns vi glädje och sorg. Och vi minns första gången när änglarna sjöng, hur vår solen värmde och vintern var glömd. Och när vi kastar vår